onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die van geslacht op geslacht trouw blijft en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het zal vanmorgen gaan over de roeping van Abraham. En u kan me voorstellen dat u denkt van nou ja, dat weet ik wel. Een hele overbekende geschiedenis. En jongens en meisjes, jullie hebben denk ik ook wel over Abraham gehoord. Op school, op de zondagsschool, vanuit de kinderbijbel. En ja, dat kan toch wel heel erg jammer zijn als je vanmorgen denkt van nou ja, dan weet ik eigenlijk al waar het over gaat. Ik hoop dat we vanmorgen mogen merken dat het woord van God telkens weer nieuw is. En dat we vanmorgen nieuwe schatten mogen ontdekken in het altijd rijke woord van God. We gaan nu met elkaar zingen vanuit de 105e psalm. Dat is een psalm die spreekt over de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. We zingen psalm 105 vanuit Weerklank, vers 5 en vers 6. Vanmorgen gemeente het gebod van God vanuit Leviticus 19 en we zingen daarna als antwoord vanuit Psalm 119 de af van het 17e vers. Psalm 119 vers 17 leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dat was iets wat Abraham moest leren, de weg van God. En dat is ook iets wat u en ik moeten leren, de weg van God, de wil van God. Psalm 119 vers 17. De Heere God sprak tot Mozes en hij spreekt ook vanmorgen tot ons. Heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mij sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op een rechtvaardige manier moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat, met roddel rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Tot zover de lezing van de wet van God. Zullen we nu gemeente met elkaar gaan bidden. Grote en machtige God in de hemel, we zeggen u daarom hartelijk dank dat u ons hier brengt vanmorgen rondom uw woord. Dat dat telkens weer hetzelfde is, dat u ons roept en dat u ons zoekt. Dat u niet laat afhangen van ons zoeken van u, Heer, want dan had u ons nooit gezocht en gevonden, maar dat u onszelf telkens weer zoekt en roept, dat u zelf daartoe het initiatief neemt. Heer, onze God, groot is uw trouw daarin, dat u ons telkens weer woorden van leven verkondigt, woorden van eeuwig leven. We zeggen u daarom hartelijk dank dat u ons vanmorgen ook hier samenbrengt om vanmorgen die woorden van eeuwig leven te horen. We danken u voor de kracht en voor de gezondheid die u ons gaf om in de afgelopen week ons werk te doen, of vakantie te houden, of op een andere manier onze gaven in te zetten voor anderen in uw koninkrijk. We danken u dat u van dag tot dag voor ons zorgde met uw goedheid en met uw trouw. En dat uw goedheid en uw trouw elke morgen nieuw waren over ons. En we danken u ook dat u ons vanmorgen de kracht en de gezondheid geeft om hier rondom uw woord bij te zijn. Dat u ons ook vanmorgen wilt laten zien wie u bent en hoe u ons roept in uw dienst en in uw koninkrijk. En dan is het ons gebed, Heere, dat u ons stil maakt voor u en ontvankelijk voor uw stem. Want wat hebben we dan nodig om werkelijk stil te worden voor u? En ontvankelijk te worden voor uw stem, want het is vaak zo onrustig in ons hart en in ons leven. En er komen elke dag en elke week zoveel stemmen op ons af. Dat het zo heel erg moeilijk is om die stem van u dwars daardoorheen te horen. Wilt u het ons ook alsjeblieft vergeven dat we heel vaak luisteren naar de stemmen van andere mensen, van andere machten en krachten. En dat we uw stem zo vaak ongehoorzaam zijn. Dat we vasthouden aan onze comfortzone. Aan ons goede gevoel, aan onze luxe. En dat we zo weinig bereid zijn om werkelijk te doen wat u van ons vraagt. Om te zoeken wat goed is voor u. En wat goed is voor anderen. Heer, ons rond in het licht van uw geboden die we zojuist hoorden, ontdekken we dat ook. Dat ons leven ook in de afgelopen week zo vaak niet spoorde met wat u van ons vroeg. De liefde voor u en de liefde voor onze naaste. Heer, ons God, vergeef ons, ons gericht zijn op onszelf, ons egoïsme. Het zoeken van onze eigen eer en het zoeken van ons eigen comfort. Moet u alsjeblieft verzoening over al onze zonden en afdwalingen. En wast u ons door het kostbare bloed van Christus uw Zoon. En de Heilige Geest geeft vanmorgen de vernieuwing van ons leven door de verkondiging van uw woord. Dat we niet zomaar verder leven op de oude voet, maar dat we werkelijk worden stilgezet door u. Door de kracht van uw woord. Heer, ons God, doe dan alles weg wat tussen u en ons instaat. Neem alle stoorzenders weg vanmorgen. Geef ons rust en schenk ons concentratie om uw woord en uw stem te horen. Maak het stil in ons hart, Heere. Geef ons verlangen om te zien wie u bent. En geef ons verlangen om te horen wat u van ons vraagt. Spreek uw woord met kracht en met macht. Schrik onze gezegende dienst hier in de kerk. En schrik het ook aan iedereen die met ons verbonden is via kerkradio of internet. Hoort u ons gebed. En spreekt u tot ons hart. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we lezen vanmorgen vanuit het eerste Bijbelboek Genesis. Hoofdstuk 11. Vanaf vers 27 tot en met hoofdstuk 12, vers 9. Genesis 11 gaan we met elkaar lezen. Vanaf vers 27 tot en met hoofdstuk 12, vers 9. Genesis 11 vanaf vers 27, daar luidt het woord van God als volgt. Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abraham. Abraham de Ahor en de Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in Ur van de Galdeeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai. En de naam van Nahors vrouw was Milka, de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abraham zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En ze trokken met hen uit Ur van de Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar. En Tera stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abraham, ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u zal wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham nu was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die ze in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen, tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van Moreh. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen versleed de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel, zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland in de richting van Egypte. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Nu gelegenheid voor de collecten. U mag de Heere danken door middel van het geven van uw gaven. De eerste collecte is de collecte voor de diaconie en in het bijzonder vandaag voor het werelddiaconaat voor kwetsbare mensen in Colombia. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de derde collecte voor het kerkgebouw. Na de collecte gaan we met elkaar zingen vanuit Psalm 121. We doen dat omdat het een psalm is die ook wel genoemd wordt een pelgrimspsalm, een reispsalm. En zoals Abraham op reis gaat, zo mogen we ook deze psalm zingen als God ons roept om op reis te gaan. Psalm 121 en daarvan het eerste en ook het vierde couplet. Jongens en meisjes, het is vakantietijd. Je gaat op reis, misschien ben je al op vakantie geweest, of misschien ga je nog op vakantie. Nou, dan kan het zo zijn dat je van tevoren al een huisje hebt geboekt of een camping hebt vastgelegd. En dan ligt, om zo te zeggen, je bestemming vast. Je weet waar je naartoe gaat. Naar de Veluwe, waar het heel erg mooi is, of naar Duitsland, of naar Frankrijk. Het kan ook zo zijn dat je op de Bonnefoy gaat. Dat betekent op goed geluk. Letterlijk betekent op de Bonnefoy au bon foi, in goed geloof. Dat wil zeggen, dan heb je van tevoren niet je plek, je bestemming vastgelegd. Dan weet je niet precies waar je naartoe gaat. Dan zeg je bijvoorbeeld van nou, we gaan richting Scandinavië. Maar je hebt niet een concreet land voor je, Noorwegen of Zweden. Er zijn ook reizen die heten met bestemming onbekend. Dan weet je niet waar je naartoe gaat, word je gewoon op het vliegtuig gezet, ergens naartoe. Afwachten waar je dan uitkomt. Vanmorgen gaat het over Abraham. En Abraham gaat ook op de Bonnefoy reizen. Dat wil zeggen, hij weet niet waar hij terecht gaat komen. Hij gaat naar het land dat God hem zal wijzen. Gemeente, straks na de preek zingen we met elkaar vanuit Psalm 25. En dan voor het tweede en het zesde vers, dan gaat het ook weer over die weg van God. Dat hij ons laat zien welke weg we moeten kiezen. Psalm 25, vers 2 en vers 6. Mag u vanmorgen het woord van God verkondigen, gemeente, vanuit Genesis 12, wat we met elkaar hebben gelezen, de versen 1 tot en met 3. En we zullen die woorden nog een keer met elkaar lezen. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. De Heere dus zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is over gemeente de lezing van de tekst. En het thema van de preek is op de Bonnefoy. Op de Bonnefoy. We staan eerst stil bij de achtergrond van die roeping van Abraham. Vervolgens horen we de boodschap die daarin ligt voor ons. En ten derde letten we op het gevolg van die roeping. Dus het thema is op de Bonnefoy. We letten eerst op de achtergrond van die roeping. Vervolgens op de boodschap die erin ligt voor ons. En ten derde op het gevolg van die roeping voor ons leven. Gemeente, stel je voor, je bent een drukke dertiger en goed op weg. Je hebt een baan die past in de lijn van je carrièreplanning. Een leuk huis, een auto van de zaak. Misschien ook getrouwd, een gezin, actief in de kerk. En afgezien van het normale druk, valt er niets te klagen. En dan is daar plotseling op een dag die stem van God: ga, volg mij. Stel je voor, je bent een 60er of 70er, die blij is eindelijk wat ruimte te krijgen voor jezelf. De kinderen zijn uit huis, staan op eigen benen. Inmiddels mag je zorgen voor je kleinkinderen. Regelmatig trek je erop uit met de caravan. En dan staat plotseling die stem van God: ik heb plannen met jou. Of ligt jouw leven al vast? Gemeente, wie je ook bent vanmorgen en in welke levensfase je ook zit op dit moment, met een goed leven of een leven vol van zorgen, de vraag geldt ons vanmorgen allemaal. Gemeente, wie heeft het in ons leven voor het zeggen? Luisteren wij naar de stem van onze cultuur, naar het YOLO-gevoel, you only live once? Luister je naar het Zwitserleven gevoel als je pensionado bent? Luister je naar de stem van je generatie, van je eigen wensen en verlangens, of luister je naar de stem van God? Weet, is het de hang naar welvaart, een persoonlijk comfort die ons regeert, of is het ons verlangen om de Heere God te gehoorzamen? Wil je bij de groep horen? Wil je erbij horen? Of wil je bij hem horen? Wat zou het betekenen als de Heere God het in ons leven voor het zeggen heeft? Als je bereid bent om hem de koers van je leven te laten bepalen? Nou, met die vraag kreeg ook Abraham te maken. Al was het in een hele andere tijd en situatie. Hij hoorde een stem die zei: ga uit uw land. Hoe moet je dat precies voorstellen? Gebeurde dat via droom of visioen? Of via een stem die Abraham hoort? Of was het een vermoeden in hem dat steeds sterker werd? We weten het niet. Maar in ieder geval, gebeten begint met de roeping van Abraham een nieuwe fase in de geschiedenis van God met zijn wereld. Sinds Noach heeft de Heere God namelijk niet meer tot een mens gesproken, voor zover wij weten. En met de roeping van Abraham wil God een nieuw begin maken, niet alleen met zijn persoonlijke leven, maar met heel de wereldgeschiedenis. Want Abraham komt niet zomaar uit de lucht vallen in Genesis 11 en 12. Nee, via de afstammingslijsten van de zonen van Noach wordt naar hem en naar zijn familie heen gewerkt. Want gemeente, Abraham stamt regelrecht af van Sem via Heber. Zo zien we dat in het eerste gedeelte van Genesis 11. Abraham is de oudste zoon van Tera. Het was een nomade familie die woonde in de regio van Ur ongeveer 2000 voor Christus. En jongens en meisjes, wat zijn nomaden? Nou, nomaden, dat zijn rondtrekkende herders die in tenten wonen. Ze hebben, om zo te zeggen, geen vaste woonplaats. Ze kamperen een beetje in een tent, zou je zeggen. Ze trekken van plek tot plek om weide voor hun kudde van runderen en schapen te zoeken. Nou, Abraham behoorde tot zo'n herdersfamilie vanuit de omgeving van Ur. En gemeente, de stad Ur, dat was in 2000 voor Christus een bloeiende handelsstad in Mesopotamië. Het is het huidige Basra in Zuid-Irak. En vader Tera was waarschijnlijk een vereerder van de baangod Sin. Want Jozua 24 noemt hem een afgodendienaar. De god Sin was in die tijd de hoofdgod. De schepper van alles. Het was ook de god van de wijsheid. Erbij, dat was voor die nomade stammen van herders zoals Abrams familie belangrijk. Die baangod, die was hun gids op hun reizen. Die baangod beschermde hen. En op een bepaald moment besluit Terah, de vader van Abraham, om weg te trekken vanuit Ur, Zuid-Irak. Hij wil naar Kanaan, een prachtig land waar de kudde alle ruimte en voedsel zullen hebben. Zo gaat Terah op weg, samen met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen. Ze verlaten de omgeving van Ur, laten we zeggen Zuid-Irak, en ze trekken naar het noorden toe. En dan komen ze naar ongeveer 1000 kilometer in de buurt van Haran, het tegenwoordige Zuid-Turkije. En daar in Haran, in Zuid-Turkije, daar voelt vader Terah zich thuis. Want ze blijken dezelfde god te dienen als in Ur, de god Sin. Daarom blijft hij daar met zijn zoons een heel tijdje hangen, zegt vers 31 van hoofdstuk 11. En uiteindelijk sterft Terah daar zelfs, jaren later, 205 jaar oud. En Abraham, gemeente, nou, Abraham denkt, waarom zou ik verder trekken? Het leven is hier goed in de Haran. Maar dan hoort hij, dan herinnert hij zich opeens de stem van de Heere. Als een aansporing om niet in de Haran te blijven hangen. Abraham, jij moet verder. Want dat land dat ik je wijs, dat ligt niet hier in de Haran. En bovendien wil ik dat je nu alleen verder gaat. Zonder je familie, zonder je stamverband, die moet je hier achterlaten. U zegt, hoe komt u daarbij? Nou, gemeente, de woorden in vers 1, onze tekst, de Heer, u zei tegen Abraham, die kunnen ook vertaald worden, zoals de Statenvertaling dat doet, met de Heer nu had gezegd. Kijk, als er staat, de Heer nu zei tegen Abraham, dan lijkt het alsof God tot Abraham spreekt in de Haran. Waarvan hoofdstuk 11 zegt dat ze daar waren beland. Maar als je vertaalt met de Heer nu had gezegd, dan wil het zeggen dat God tot Abraham had gesproken in Ur. En dan denkt hij in vers 1 aan die woorden van God terug die hij had gehoord in Ur. Ik denk zelf dat we daaraan moeten denken. De Heer nu had tot Abraham gezegd. Dat is nou wat Stefanus zegt in het Nieuwe Testament in Handelingen 7 vers 2. En de Heer God zelf verwijst er ook naar, in Genesis 15, vers 7, dat hij Abraham heeft geroepen in Ur. En dus de Heer God heeft Abraham niet geroepen in Haran, zoals het nu lijkt in vers 1, zoals het nu vertaald staat. Maar de Heer God heeft Abraham geroepen in Ur. En wat ontdek je dan in onze tekst? Nou, vers 1, dat het voor Abraham heel erg moeilijk is geweest om die roeping van God helemaal te gehoorzamen. Dat voor Abraham heel erg moeilijk is geweest om precies te doen wat de Heere God van hem vroeg. Niet alleen maar zijn land achterlaten, maar ook zijn familie en zijn vaders huis. Want we weten wat de Heere God van Abraham vraagt, dat is echt ontzaggelijk ingrijpend. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen vandaag de dag. En waarbij familie weggaan. Dat betekent in die wereld van Abraham dat je je sociale zekerheid en veiligheid compleet opgaf. En wij staan om zo te zeggen, als we op vakantie gaan, jongens en meisjes, ook altijd onder bescherming van de wetten van het land en van Europa. Daar zijn we veilig als we op vakantie gaan naar Duitsland of Frankrijk. Maar in de tijd van Abraham was dat heel erg anders. Je was alleen maar veilig om zo te zeggen in het land waar je woonde. Je was veilig te midden van je familie, daar had je bescherming. Er werd in de familieverband voor je gezorgd. Maar buiten je familieverband was je onbeschermd en onveilig. Je was afhankelijk van de eventuele goedheid van andere familieclans. En als die andere familieclans, die andere normale families, je niet gunstig gezind waren, dan had je heel weinig kans om te overleven. Je moet maar kijken wat er later gebeurt met Abraham. In het vervolg van hoofdstuk 12 was hij in Egypte beland. Dan ben je niet meer veilig. Dus als tegen God Abraham roept om op weg te gaan, om zijn land te verlaten, om op de Bonnefoy op reis te gaan, in goed geloof, letterlijk, wij zouden zeggen op goed geluk, dan wil dat dus zeggen dat Abraham helemaal niet weet waar hij terecht zal komen. Hij heeft alleen maar die opdracht van God en die belofte van God, ga weg. Het is precies zoals Hebreeën 11 het later zal zeggen. Hij is weggegaan, Abraham, zonder te weten waar hij zou uitkomen. Dat is een bemoediging voor u en jou en voor mij. En wat zo komt Abraham veel dichter bij ons te staan. In plaats van dat we hem op een voetstuk zetten, waardoor hij vaak onbereikbaar voor ons wordt. En wij zeggen, ja, maar ik ben Abraham niet. Dus wat bij Abraham gebeurt, dat kan bij mij niet gebeuren. Juist vanuit onze tekst zien we dat wij ook vaak net als Abraham, om zo te zeggen, halverwege blijven steken. Zoals Abraham in de Haran bleef hangen en niet verder trok. En God hem eraan herinneren moest dat dit niet het land was wat hij hem wijzen zou. Dat hij verder moest. De gemeente is al niet heel erg herkenbaar voor ons. Dat je om zo te zeggen met één been in de kerk staat. En met het andere been midden in de wereld. Omdat je loslaten zo moeilijk vindt. Omdat je er moeite mee hebt dat die stem van God inbreekt in je leven. Want gemeente, ons leven, dat is niet automatisch een geschiedenis met God hoor. Als je religieus bent of als je een kerkmens bent. Ja, Abraham kwam ook uit de hele religieuze omgeving, hoorden we. Abraham was zelf een heel diep religieus mens. Maar zijn geschiedenis was er niet één met God. Zijn leven, gemeente, moest op een ander spoor komen. Het spoor van God. En de Bijbel noemt dat bekering en wedergeboorte. Maar daar moeten we maar niet heel bevindelijk, laten we zeggen, of in de talen kanons over gaan spreken. Want gemeente, bekering en wedergeboorte, dat is iets heel concreets en heftigs en confronterends. Gemeente, bekering en wedergeboorte betekent dat je leven een geschiedenis met God moet worden. Het betekent dat je naar de stem van God leert horen en luisteren. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hoe herken je nou die stem van God? Dus nadat we gekeken hebben naar de achtergrond van die roeping, zoomen we vervolgens in op de boodschap die erin ligt voor ons. Hoe herken je nou, gemeente, die roeping van God, die stem van God? Want er liggen zo ontzaglijk veel stemmen om ons heen, hè, elke dag. En de een zegt dat je dit moet doen. En de ander zegt dat je dat moet doen. En wie zeg je nou of zoiets ook van God komt? Nou, als de schrijver van Genesis 12 heel uitgesproken over die stem, hè, die Abraham hoort. Hij zegt in onze tekst dat het de stem van de Heere is. Van de God van het verbond. En heel expliciet noemt hij dan wat God zegt. En gemeente, als je het kort zou samenvatten, wat de Heere God zegt in vers 1 tot 3, dan zegt hij tegen Abraham drie dingen. En die drie dingen die de Heere God noemt, en hier in onze tekst, die drie dingen kom je op veel meer plekken in de Bijbel tegen. Je zou kunnen zeggen, het is het kenmerkende voor het feit wanneer God mensen gaat roepen, dat dan telkens die drie aspecten daarin naar voren komen. Die drie dingen van onze tekst, daaraan kun je, om zo te zeggen, de stem van God herkennen in je leven. En kun je dus ook zeggen wat niet de stem van God is. Nou, het eerste kenmerk van die stem van God in onze tekst, dat is dat de Heer God tegen Abraham zegt, geef alles op en vertrouw op mij. Hij zegt in onze tekst, in vers 1, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, merk u en jij hoe radicaal geloven is. Hè? Geloven betekent hier weggaan, loslaten. Dat is toch heel erg anders dan met ons idee wat wij van geloven hebben. Geloven verbinden wij vandaag de dag vaak met het hebben van een goed gevoel. Hè? Dan is geloven zo ongeveer hetzelfde als het hebben van een goed gevoel. Zoals professor Van der Beek van de week in het Nederlands Dagblad zei. Wij hebben God gebaard tot een God die ons onze comfortzone garandeert. Wij verbinden geloven met een goed gevoel, hebben met steun, met veiligheid, met troost, met houvast. En zeker, gemeente, begrijp me goed, geloof kan steun bieden. Geloof kan een goed gevoel geven. Maar dat is niet de kern. Dat is niet het fundament van geloven. En want als dat zo was, dan zou Gods stem als twee druppels water lijken op de stem van wat je zelf graag wilt. Dan hebben we te maken met wat Freud zei, projectie. Geloven als projectie, maar beter geloven, dat is juist ten diepste iets wat je zelf niet wilt. Geloven gaat precies in tegen wat je zelf had bedacht en gewild. Gemeente, geloven in de Heere God, de God van het verbond, dat kost je jezelf. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, het is je leven verliezen. Het betekent jezelf verloochenen. Nou, dat is wat de Heer God tegen Abraham zegt in onze tekst. Hij zegt, Abraham, geef alles van jezelf op en vertrouw op mij. U zegt, wat moest Abraham opgeven? Nou, gemeente, zijn woonomgeving. Zijn familie. Zijn religie van de maangod Sin, die hem de weg wees. En die wijsheid gaf voor beslissingen. De Heer God zegt tegen Abraham, Abraham, stap uit je veilige wereldje. En laat dat wat vertrouwd is en jouw zekerheid geeft, laat dat los en laat mij je zekerheid zijn. En dat vraagt de Heer God ook van u en van jou en van mij. Hij zegt vanmorgen tegen ons, vertrouw alleen op mij. En dat is voor ons ontzaggelijk moeilijk. Om alleen op de Heer God vertrouwen. Je kan het in de kerk er wel heel veel over hebben. Maar als je niet concreet maakt, dan dringt de heftigheid en de confrontatie van wat geloof is nooit tot ons door. Want we weten, als de Heer God tegen ons zegt en tegen Abraham zegt, vertrouw alleen op mij. Dan wil dat dus zeggen dat je loslaat wat je zelf maakt en doet. En wat wij leven in zo'n cultuur, hè? Die heilig gelooft in maakbaarheid. En wij zoeken het allemaal zelf wel uit. En anders hebben we onze financiële of medische adviseurs op wie we stellig vertrouwen. En het gevolg is dat we ons geloof ook gaan aanpassen. En geloven, dat wordt zoiets als dat je dingen zelf kan en organiseert voor God. Herken je dat? En dat je eerst zelf probeert van alles te regelen. En na afloop vraag je dan de zegen van God over. Dus je hebt eerst alles zelf gedaan. En dan vraag je, God zegent u het. En dan bedoel je met zegen dat de Heere God ervoor zorgt dat jouw plan en jouw onderneming slaagt. Dat hij precies doet wat jij wilt. Bij Abraham keert de Heere God dat om. Hij zegt, het gaat niet eerst om jouw plannen. En dan om mijn instemming. Maar het gaat eerst om mijn plannen. En om jouw instemming. Maar dat is wat de Heere God zegt tegen Abraham. En wat hij zegt tegen ons vanmorgen. Ga weg uit die levensstijl. Waar je jezelf probeert te redden. Waar je het allemaal zelf probeert te organiseren. Ook in het geloof. Ga naar het land dat ik jou zal wijzen. Naar het onbekende land. Gemeente, waarin zit u helemaal verworteld? Probeer dat voor jezelf eens na te gaan. Waaraan ben je nou enorm verknocht en gehecht? En waarin zoek je nou je zekerheid? De Heer God die roept ons vanmorgen op om hem alleen te volgen. Om hem de koers van je leven te laten bepalen. Om bij hem alleen je zekerheid en veiligheid te zoeken. Hij zegt, vertrouw op mij alleen. En laat los wat je bindt en wat je zelf zoekt. en doet. Ben je dat als geloven radicaal loskomen? En vervolgens zegt de heer Rotten als tweede, nadat hij dat confronterende heeft gezegd, zegt hij tegen Abraham: ik zal je zegenen. Dan is zegen dus niet, zoals ik er net zei, dat de Heer God zegt: ik stem in met jouw plannen. En ik zorg ervoor dat alles wat jij lukt, dat alles wat jij doet, dat ook gelukt. De gemeente betekent: ik zal je zegenen. Dat wil zeggen: ik zal jouw leven tot mijn doel brengen. Dat is wat anders, merkt u. Ik zal jouw leven tot mijn doel brengen. Dat is zegenen. En dat kan betekenen dat je veel succes hebt. Dat je, om zo te zeggen, een geslaagd leven hebt. Volgens de maatstaven van onze cultuur. En dat is eigenlijk ook wat God aan Abraham belooft. Hij belooft hem land, veel nakomelingen, veel aanzien. Maar als je de geschiedenis van Abraham wat verder volgt, en dan zie je dat lang niet alles vanzelf ging. En dat Abraham te maken kreeg met moeite en met tegenslag. En dat wat weer God hem beloofde, dat het voor het grootste gedeelte gewoon puur toekomstmuziek was. En Abraham betwijfelde daardoor heel vaak of hij die stem van God wel goed had gehoord. En of het wel Gods stem was geweest, of hij het zichzelf niet had ingebeeld. Een gezegend leven wil dus niet zeggen dat je dat altijd aan de buitenkant kan zien. Een gezegend leven wil niet zeggen dat je altijd succesvol bent, volgens de maatstaven van onze cultuur. Een gezegend leven, dat is wat dat bekende lied zegt. Ik heb mijn God en dat is genoeg en ik wens mij niets naar leven. Wat veel meer dan het meeste dat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Als zegen. Dat is een leven waarin de God met je meegaat. In gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede, in vreugde en in verdriet. Waarin je weet dat je niet alleen door het leven gaat. Waarin je je veilig mag weten onder zijn bescherming. Gemeente, een gezegend leven, dat is een leven met toekomstperspectief. Dat is dat je weet dat er een koninkrijk van God is die wacht. Dat er een stad is, Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem. Dat dan pas gaat beginnen, omdat het beste nog gaat komen. Zoals de Hebreeën schrijver dat opnieuw zegt. Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dus hoe herken je die stem van God? Nou, allereerst dus door los te laten wat je zo vertrouwd is, waar je zo bindt, waar je je houvast in zoekt. Vervolgens dat hij tegen je zegt: ik zal je zegenen, wat niet hetzelfde is als dat je succesvol leeft. Maar wat wel betekent dat hij God met je meegaat in alle omstandigheden. En dan het derde wat de Heere God zegt, waar je die stem van God kan herkennen, gemeente. Dat is dat hij in onze tekst zegt in het slot van vers 2: en u zult tot een zegen zijn. En daar kun je dus die stem van God aan herkennen. Gemeente, dus de weg die de Heere God je wijst, dat is altijd een weg van liefde voor anderen. De weg die God je wijst om te gaan, dat is een weg waarin je het goede zoekt voor anderen. En Gods stem is nooit een stem, en onthoud u dat maar vast, Gods stem is nooit een stem die je een weg wijst die ten koste gaat van andere mensen. Gods stem is nooit een weg waarin je een ander kwaad en onrecht doet. Geweten, Gods stem wijst je een weg waarin je tot zegen bent voor anderen. En de vraag is vanmorgen aan u en jou, bij gemeente: beginnen wij zo ook onze dag? Beginnen wij elke nieuwe dag met dat gebed? Heere God, voor wie kan ik vandaag tot een zegen zijn? Zodat anderen door mij heen al iets zien van dat koninkrijk dat komt, van die toekomst die wacht. En gebed kun je heel abstract opvatten, dat tot een zegen zijn voor anderen. Maar het is vanmorgen heel concreet. Het gaat gewoon om mensen die je pad kruisen. Op je werk. In de flat waarin je woont. In je vriendenkring. Het gaat om een hand op een schouder. Om een goed woord voor die ander. Om boodschappen meenemen voor die man die slecht ter been is. Om die vluchtelingen in je woonplaats in wie je investeert. Zo concreet is dat om een bron van zegen te zijn. Nou, je zou kunnen zeggen, deze drie dingen die God hier tegen Abraham zegt, die kenmerken de stem van God. God roept je uit je comfortzone. Hij roept je om met hem op weg te gaan, in vreugde en in verdriet. Hij roept je om tot zegen te zijn. En gewend aan deze drie dingen kun je dus de stem van God herkennen in je leven. En als je deze drie dingen niet hoort, dan is het dus ook niet de stem van God. Mag ik eens vragen, herkent u die stem van God in je leven zoals die hier tot Abraham komt? En die stem van God, die klonk al in het begin van je leven. Die klonk al in het sacrament van de heilige doop. De God van het verbond, gemeente. Hij eiste toen, om zo te zeggen, zijn leven voor jou op. In het sacrament van de doop, gemeente, kwam de Heere God, om zo te zeggen, ongevraagd je leven binnen. Zoals bij Abraham. Abraham had er ook helemaal niet om gevraagd. Helemaal niet verwacht en niet op gerekend. Er werd zo is ook met de doop. Terwijl jij er zelf niet om vraagt, komt God je leven binnen. En hij zegt, ga uit, volg mij. Maar gemeente, waarom zou het doopformulier anders zo radicaal zeggen? Dat dopen betekent dat je je van de wereld afkeert. Dat je je van je oude natuur doodt en dat je voor God leeft. Maar dat is de stem van God in het sacrament van de doop. Zo radicaal, zo confronterend. Misschien heb je die stem van God gehoord op een later moment in je leven. Zo heb je die stem gehoord toen je jong was, door een preek, door een lied, door een getuigenis van iemand anders. Als ik kijk naar mijn eigen leven is het zo ook gegaan. Toen ik een jaar of 14, 15 was, toen werd ik geroepen door preken, door stemmen van God die tot mij kwamen. En ik kon er niet langer onderuit. Ik kon niet langer voor mezelf leven, los van God. Ik moest op weg gaan achter God. En ik leerde vragen, Heer God, wat wilt u met mijn leven doen? Misschien gebeurt het bij u nog later in je leven. En misschien kan je dat moment wel aanwijzen. Dat je zegt van ja, toen was het eigenlijk als voor het eerst dat ik de stem van God hoorde. Ik had al heel lang in de kerk gezeten, heel lang actief geweest in de kerk. Maar toen hoorde ik de stem van God. En toen moest ik echt achter hem aan en loslaten wat ik daarvoor zo had gekoesterd. Gemeente, op allerlei momenten in je leven kan die stem van God klinken. En ook in hele concrete situaties hoor. Als we dat maar niet als toeval verklaren, dat doen wij heel vaak. Dan zeg je, ja, toevallig. Maar gemeente, geloof je ook dat je de stem van God kan horen? Als je gevraagd wordt om vrijwilligerswerk te gaan doen in dat verzorgingshuis. Geloof je dat je Gods stem hoort als die collega bij jou op het werk zo in de problemen zit en jij er voor hem of haar mag zijn? Geloof je dat je de stem van God kan horen? Als je in de kranten of op internet een vacature leest over werk bij een ontwikkelingsorganisatie. Ga er was er iemand die bij een bank werkte en toen hoorde hij de stem van God. En u werkte bij Kom over en help. Zijn leven ging over een totaal andere boeg. Ja, gemeente, en vooral klinkt die stem van God als je de Bijbel open doet. Dat is gemeente geen open deur, als ik dat zeg. Maar ik wil dat vanmorgen juist ook benadrukken. Want gemeente, als je God wilt horen spreken, dan moet je natuurlijk wel de Bijbel open doen, hè. Dan moet je natuurlijk wel luisteren naar die stem van God die in de Bijbel tot je komt. Want gemeente, als je de Bijbel niet open doet, en ik merk dat er steeds meer gebeurt, dat de Bijbel steeds meer dicht blijft, ook in de gezinnen. Maar gemeente, als je de Bijbel niet open doet, dan herken je de stem van God niet. Dan herkennen jouw kinderen dus ook niet hoe God je kan roepen. En dan weet je dus ook niet wat de Heere God van je vraagt. Gemeente, zo heb je vanmorgen ook in deze preek de stem van God gehoord. Ja, het is natuurlijk de vraag of je dat gelooft. Je kan ook zeggen, van, nou, het was gewoon wat dominee Nobel had bedacht. Maar gemeente, durf je te geloven dat je vanmorgen de stem van God hebt gehoord. Nu, hier in de preek. Je hebt je leven toch niet zo dichtgetimmerd. Dat niet eens meer in je opkomt dat die stem van God kan inbreken in je leven. Weet, als dat wel zo is, als je je leven helemaal hebt dichtgetimmerd. Dan wordt het wel tijd voor een verandering. Zoals de Heere God zegt tegen Abraham. Abraham, ga weg uit je land, uit je familie, uit je comfortzone. Uit jouw door jouzelf geregisseerde leven. En ga naar het land dat ik je zal wijzen, bij koninkrijk. Gemeente, een lied zegt, door de wereld gaat een woord. En het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Gemeente, een christen is om zo te zeggen, altijd op vakantie, jongens en meisjes. Een christen is altijd op reis. Een christen heeft zich nooit gesetteld. En ingegraven in het leven hier en nu. Gemeente, een christen staat open voor de stem die God is. U zegt, hoe is dat ooit mogelijk dat ik die stem van God hoor? Het is zo onrustig in me, ik hoor zoveel stemmen. En als ik naar mijn eigen leven kijk, is het zo moeilijk om die stem van God te gehoorzamen. Ik zit zo vast in mijn familie. Ik zit zo vastgeroest in mijn welvaart, in mijn groep, in mijn comfort. Nou, gemeente, let dan op Abraham. Ook Abraham moest het toch leren. Hij werd in Ur geroepen, maar hij moest in Haran, om zo te zeggen, opnieuw eraan herinnerd worden. Omdat hij zijn familie vasthield. Hij moest ook zijn familie loslaten. U zegt, hoe is dat mogelijk? Nou, gemeente, kijk naar Abraham. De weg die God met Abraham gaat, die gaat hij ook met u en jou en mij. En tenslotte zou ik willen zeggen, kijk naar de grote zoon van Abraham, Christus Jezus. Al geweet onze Heer Jezus Christus, de zoon van Abraham. Hij gaf werkelijk alles op wat hij had. Het comfort van de hemel, die gaf hij op voor deze aardse bouwval. Gemeente, hij kwam om de stem van God te horen en te gehoorzamen in onze plaats. Gemeente, de Heer Jezus Christus, hij kwam om zo te zeggen om mensen te zegenen. Werkelijk te zegenen en te redden. Gemeente, mensen zoals u en ik, die het allemaal prima zelf kunnen redden. Die zelf wel zorgen voor hun roerende en onroerende goederen. Die heel erg vastzitten aan het hier en nu en aan deze wereld. Maar gemeente, door te zien op Christus, is het vanmorgen mogelijk dat je zegt, hé, ik heb vanmorgen die stem van God gehoord. En ik wil die stem ook gehoorzamen. Heere God, ik wil niet langer vasthouden aan wat mij bindt, wat ik me heb ingegraven. Maar ik wil doen, Heere God, wat u van mij vraagt en roept. Ook al betekent dat dat we bij leven over een totaal andere boeg wordt gooien. Gemeente, hoor, hij roept je vanmorgen, Heere God. Hij roept je zacht en met aandrang. Hij roept je vriendelijk. En hij roept je ook met ernst. Hij wil om zo te zeggen nog een keer met je proberen. Ook al heb je al 100 keer die stem van God hier gehoord in de kerk. Hij wil het vanmorgen opnieuw proberen. Hij zegt, ga uit. Volg mij. Laat los wat je bindt en ik zal je zegenen. En je zult tot een zegen zijn. Gemeente, je blijft vanmorgen toch niet in Ur of in Haran hangen. Je gaat toch zeker wel met Abraham op weg naar Gods toekomst. Amen. zullen we samen gaan danken en bidden, gemeente. Heere onze God, geef dat we vanmorgen uw stem hebben gehoord. Dat we niet in de kerk hebben gezeten om de zoveelste preek in ontvangst te nemen en weer verder te gaan. Gewoon zonder dat er wat verandert in ons leven. Heilige Geest, geef dat we uw stem hebben gehoord die ons riep om ons uit onze comfortzone te begeven. En tot een zegen voor anderen te zijn. Heilige Geest, laat u ons alsjeblieft zien wat het is waaraan we zo vastzitten en waaraan we zo gehecht zijn. Heilige Geest, laat ons zien als we geloven in u zo postmodern hebben ingevuld en ingekleurd dat het niet meer is dan een goed gevoel. Heilige Geest, zet ons op het spoor van u, de levende God, de God van het verbond. U die ons geroepen hebt in het sacrament van de doop. U die ons nog telkens weer roept om op u te hopen en te vertrouwen. Om achter u op weg te gaan naar het onbekende land, uw toekomst tegemoet. We danken u, Heere, voor de geschiedenis van Abraham, die in de Bijbel staat opgeschreven om ons te laten zien dat u nog steeds ons roept. Geef dat het confronterende element ook van die roeping, van dat geloof, Heere, dat ook door ons wordt gehoorzaamd. En dat we dat ook opvolgen. Heer God, bewaar ons ervoor dat uw woord zouden dicht timmeren, dicht metselen. Met onze eigen gedachten, ideeën en gevoelens. Heer ons, wat laat u ons zien waar u ons roept en waartoe u ons roept. Geef ons de rust en schenk ons de concentratie om telkens weer uw woorden te horen en te overdenken, te mediteren. We bidden u, Heer onze God, zegen ons in de weg die we mogen gaan. Ook al is dat niet altijd over rozen, maar gaat ook vaak door dorens heen. En toch, Heer, is dat de weg die u gaat met ons, zoals u hem ging met Abraham. U bracht hem in de toekomst, het nieuwe Jeruzalem. Brengt u zo ook ons in dat nieuwe Jeruzalem door het geloof in Christus, die alles voor ons heeft opgegeven om ons te redden en te zegenen. Heer, ons wat wij bidden om een zegen voor deze wereld waarin wij leven. Zegent u het werk van zending en de evangelisatie, dat daarin zichtbaar mag worden wat u al Abraham hebt gezegd om tot zegen te zijn voor anderen. Wij bidden u voor uw volk Israël. Geef dat ze in de geschiedenis van Abraham ook zal zien dat dat de geschiedenis is van Christus, de zoon van Abraham. Wij bidden u voor de volken rondom Israël, de moslimvolken. Laat het zien dat de God die Abraham riep, de God is van het verbond. De God die werkelijk alles voor ons heeft overgehaald. Wij bidden u, Heer onze God, uw koninkrijk komen. Laat die grote toekomst waarheen u met ons op weg bent spoedig doorbreken. Doe ons zien dat het beste nog komt. Het koninkrijk van God in volmaaktheid. Heer onze God, zegen ons in het verdere van deze dag. Geef ons verlangen naar meer van u en naar meer van uw woord. Hoort u ons gebed. Vergeeft u wat niet was naar uw wilde, waarin we ons tegen u verzetten. Zegent u het goede. En hoort u ons gebed in Christus' naam. Amen. We zingen gemeente tot slot met elkaar als een gebed vanuit Psalm 85. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewisseld elk die voor hem leeft. Dan gaat het opnieuw over die stem van God. Psalm 85, vers 3. U en jij mogen van hier gaan onder de zegen van God. Het woord wat u vanmorgen gehoord hebt, bewarend in het hart. En vooral erover sprekend met ieder die de Heere op u en jou wegplaatst. De genade van onze Heere en Heiland Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Die zij en blijven met u en met jou. Allen. Amen.